Welkom bij de podcast Design voor de Planeet. In 7 afleveringen onderzoeken we design op de allergrootste schaal, geoengineering, het aanpassen, bouwen en vormgeven van de aarde zelf. In de vorige eeuw ontstonden er nieuwe technieken om het weer te modelleren of zelfs te voorspellen, zoals de satelliet. Dat had veel invloed op de wetenschap en volgens sommige onderzoekers was de menselijke controle over de atmosfeer dan ook binnen handbereik. Later ontwikkelden zich nieuwe manieren om het klimaat te meten en te onderzoeken en verschoof de publieke aandacht ook van lokale weerpatronen naar het wereldwijde klimaat. Mijn naam is Thomas van den Heuvel, samensteller van de tentoonstelling Design voor de Planeet, die tot en met 12 januari 2025 te zien is in Design Museum Den Bosch. In deze aflevering gaan we het hebben over meteorologie en activisme in de vorige eeuw. Dat doe ik met mijn gasten, de historici Robert-Jan Wille en Peter van Dam. Welkom. Ik begin bij jou, Robert-Jan. Welkom, jij bent als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht bezig met de geschiedenis van klimaatwetenschap en in het bijzonder de meteorologie tussen 1880 en 1970 om en nabij. Meteorologie is eigenlijk al een heel oud kennisgebied. Tenminste, de mensheid is al heel lang gefascineerd door het weer. Maar door de uitvinding van meetinstrumenten zoals de thermometer heeft het vakgebied zich erg ontwikkeld. Wat is dat toch die menselijke fascinatie met het weer? Waarom zijn we daar zo door geobsedeerd?
Ja, is het obsessie, fascinatie? Ik denk ook dat het op een gegeven moment een zaak van levensbelang is geweest. Hè? Meteorologie, het begrip stamt van Aristoteles. Maar eigenlijk voert al verder terug op de Babyloniërs, oude Mesopotamiërs, die voor wie het echt super belangrijk was om te weten wat het weer en klimaat deed voor de oogst. Het is dus heel erg aan landbouw verbonden wetenschap geweest altijd. Het gaat over eten en voedsel. En je ziet als het praat over instrumenten, thermometer, barometer, 16e eeuw. Ja, je ziet sommige van die instrumenten zie je al in de Griekse tijd ontstaan. Je ziet ook al in de Mesopotamische tijd een poging in paleistempels om een orde te brengen in het weer en in het klimaat. En met orde, dus het probleem erkennen zou je kunnen zeggen, is eigenlijk al 3.000, 4.000, 5.000 jaar oud. Waarin ze dus begonnen zijn met levens van keizers, levens van staten, maar ook het weer, het klimaat, allemaal met elkaar in verband te brengen. En je ziet dus eigenlijk de eerste grote aanzetten van meteorologisch onderzoek. Dus die fascinatie blijft heel lang, is er heel lang. Maar je ziet eigenlijk pas in de 19e en de 20e eeuw dat het pas echt lukt om met getallen, het weer te vangen in getallen en in tabellen. En dat is natuurlijk een gevolg van de industriële revolutie geweest, de wereldhandel en de opkomende natiestaat.
En Is dat dan een constante in de geschiedenis van de meteorologie, die fascinatie voor orde? Of in ieder geval dat gevoel dat het weer op de een of andere manier geordend of voorspelbaar gemaakt moet worden?
Je zou kunnen zeggen het is een dans, hè, met de orde. Orde is natuurlijk een poging altijd geweest om het weer te vangen. Je ziet ook voortdurend een soort wisselwerking tussen. Het lijkt er weer op dat we in deze periode het weer gevangen hebben in Newtoniaanse fysica bijvoorbeeld of thermodynamica. En dan ontdekken ze in de jaren 60 de chaostheorie. En dan is het toch weer chaos. En dan komen er weer hele andere problemen. En dan probeer je dat weer met computers te vangen. Dus de grote rode draad is denk ik toch wel de poging om orde te scheppen in de wereld om ons heen. En met name de processen die zo van belang zijn voor onze economieën als weer en klimaat.
En daarbij speelt technologie een belangrijke rol. Instrumenten om het weer te meten of te monitoren.
Ja, nou ja, wat interessant is dat veel van die klassieke instrumenten, thermometers, barometers, eigenlijk ontstaan in een hele andere context. In een veel meer filosofische context om gedachte-experimenten te hebben over wat de kwaliteit van lucht is, om filosofische statements te maken over hoe verkeerd Aristoteles het had. Maar dat eigenlijk pas in een latere periode, toen die instrumenten er waren, en dat zie je trouwens in de geschiedenis met veel instrumenten, mensen zagen wat voor nut zulke instrumenten zouden kunnen hebben in de meteorologie, in de weerwetenschap. En vooral, denk ik, een belangrijke ontwikkeling is geweest niet zozeer die instrumenten zelf, maar het bij elkaar brengen van die instrumenten. Dat mensen uit verschillende plekken bedacht hebben, we gaan die instrumenten bij elkaar zetten en we gaan ze verzamelen en we gaan een datacentrum creëren. En dat is iets wat in stapjes in de 19e en de 20e eeuw eigenlijk pas echt goed lukt.
Welke ontwikkelingen zijn er in de 19e en 20e eeuw waardoor dat op dat moment zo'n hoge vlucht neemt?
Nou ja, staatsvorming is denk ik een belangrijk aspect. Dat staten hun eigen territoria willen gaan onderzoeken. Dat houdt ook de atmosfeer erboven in. Wat een belangrijke rol is denk ik communicatiemiddelen, telegrafie, radiografische, dus radiostralen. Wat ook belangrijk is denk ik opkomst van internationale meteorologische organisaties. 1870, 1873 is het eerste congres waarin meteorologen bij elkaar komen en zeggen van hey, als we onze datasets nu combineren, kunnen we dan misschien een soort eenheid creëren in de meteorologie. En natuurlijk de grootste ontwikkeling is natuurlijk, de belangrijkste ontwikkeling is natuurlijk de Koude Oorlog. Dus het einde van de Tweede Wereldoorlog. Enorme sommen geld voor de wetenschap, maar ook in het kader van de wapenwedloop met de Sovjet-Unie. Dus twee landen die in elkaar gewaagd zijn en proberen elkaar de loef af te steken, maar ook samenwerken.
En op welke manier speelt het weer daar ook een rol in die rivaliteit tussen...
Ja, het weer. Je moet dan niet misschien in eerste instantie meteen denken aan manipulatie van weer. Maar je moet vooral denken aan de het in kaart brengen van de atmosfeer. Dus de hoge atmosfeer. Ik heb onderzoek gedaan naar weerballonnen, waarin vooral Duitsers voor de Tweede Wereldoorlog het voortouw namen in internationale samenwerking. Dus die weerballonnen gezamenlijk op verschillende plekken in Europa en Noord-Amerika gingen lanceren. Maar na de Tweede Wereldoorlog heb je zien dat met raketten en satellieten gebeuren. Wat er op het spel stond, is denk ik vooral militaire doeleinden. Dus het in kaart brengen van atmosfeer, oceanen, maar ook verstoringen. Dus wat voor verstoringen kunnen in de ruimte plaatsvinden die mogelijk raketten verkeerde kant op sturen. Dus het is in het begin allemaal nog niet zo heel erg gericht op klimaat. Maar op het moment dat we die instrumenten hebben, op het moment dat we die satellieten hebben, dan bedenken mensen, hey, we kunnen ook een weersatelliet bouwen. Dat gaat heel snel.
Ja want zeker als je het hebt over die internationale samenwerking, die dan ook steeds, vanuit steeds meer plekken op de wereld wordt data verzameld. Mm-hmm. Een belangrijk punt daarin, of in ieder geval een belangrijk punt in de tijd, wat vaak genoemd, tenminste wat ik vaak voorbij heb horen komen ook, is het internationaal geofysisch jaar, 1957-1958. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat was dat precies en wat was het doel daarvan?
Het internationaal geofysisch jaar is een heel interessant fenomeen. Vooral is het zo interessant voor historici ook, omdat je twee grote aardsrivalen, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, met elkaar ziet samenwerken. Maar natuurlijk wel met een gedeeld belang. Ze willen allebei graag het zuidelijk halfrond in kaart brengen. Weer, klimaat, gletsjers, oceanen. Maar dat staat wel in een langere traditie. Eigenlijk kunnen we het internationaal geofysisch jaar is ook wel bekend als het derde pooljaar. En het eerste pooljaar was in 1882 al. Hmm. Dus er was al een model gecreëerd. Dus de Duitsers, Oostenrijkers hebben daar toen vooral voor het eerste pooljaar in, wat is het, 1882 en het tweede in 1932 enorme aanzet gegeven. En het was in de jaren 50 dat een aantal Amerikanen met heel veel geld, ook binnen de research en de divisions van de overheid, bedacht hadden. Ja, we willen eigenlijk, we bang voor die verstoringen, meer willen weten over de ruimte waarin al die radiogolven zich plaatsvinden, al die raketten. We moeten de hele aarde in kaart brengen. We moeten samenwerken, niet alleen met onze partners, maar we moeten ook samen willen werken met de Sovjet-Unie. En dat lukte ook na 1953 heel makkelijk. Dan zie je ook, de dood van Stalin is een belangrijke omschakeling daarin geweest. De aanzet zit in de Verenigde Staten. Een soort koude oorlog belang om inderdaad de hele planeet in kaart te brengen. Het lukt dan in 57, 58. Heel veel landen werken dan samen om allerlei metingen te doen in de atmosfeer, in de oceanen, in de gletsjers. In de hogere luchtlagen boven waar wij normaal het weer en het klimaat verwachten. En dat is natuurlijk de periode dat Sputnik gelanceerd werd als een soort verrassing door de Russen. Die hadden daar een hele tijd de mond over gehouden. En dan schrikt iedereen en dan komt er nog meer geld.
Ja, want die satelliet, dat is ook een interessant punt. Omdat je vanaf dat moment, tenminste, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, maar ik kan me voorstellen dat er dan ook een soort perspectiefverschuiving plaatsvindt. Op dat moment kun je ineens vanuit de ruimte op de aarde kijken. Als die eerste WIRS-satelliet een paar jaar na het geofysisch jaar gelanceerd wordt.
Ja, er zijn altijd twee hele bekende voorbeelden. Hè? Je hebt dus die Blue Marble Dot, die echt van de jaren 80 is, geloof ik. En je hebt natuurlijk daarvoor die befaamde foto waarin je de aarde van boven ziet. Maar we moeten niet vergissen dat al voor de satellieten eigenlijk het beeld van boven ontstaan is. Hè? Die vliegtuigen en weerballonnen komen dus rond 1900 echt op grote schaal op. Mensen gaan inderdaad op veel grotere schaal kijken. De fotografie, luchtfotografie ontstaat ook in de jaren 20, 30. Je ziet ook de eerste science fiction romans komen waarin de wereld van boven verbeeld wordt. Jules Verne heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Maar die satellieten maken het eigenlijk vooral mogelijk om op een uniforme taal daarover te praten. Om met elkaar afspraken te maken van wat betekent deze foto nu. Het maakt het ook eigenlijk mogelijk om voor het eerst de hele planeet in kaart te brengen. Dus foto, lapje aan lapje, vastgenaaid. Satellieten voeren volgens ook, kunnen ook kwantitatieve, die kunnen ook data produceren die dan volgens weer modellen samengebracht worden. Dus eigenlijk gebeurt er dan op grote schaal, ontstaat op grote schaal dus een wetenschap waarin we dus met z'n allen collectief naar boven kunnen kijken. De hele circulatie van de atmosfeer in kaart kunnen brengen. De hele circulatie van de oceanen. Sterker nog, de wisselwerking tussen de circulatie van de oceanen en de atmosfeer. Ja.
En verandert dit ook? Tenminste, heb jij ook in het verleden bewijs of onderzoek in je onderzoek gezien dat ook de blik van mensen op het weer, wat het weer precies is en wat het klimaat precies is, verandert? Het feit dat je die nieuwe technologieën krijgt.
Ja, de kranten hebben daar ook een grote rol in gespeeld. Mijn collega David Baneke, ook van de Universiteit Utrecht, doet nu op dit moment onderzoek naar weerberichten in Nederlandse kranten. En die heeft over een lange periode ziet hij veranderende houdingen van burgers. Een groter vertrouwen. Het is natuurlijk een groot vraagstuk. Waarom vertrouwen wij het weerbericht eigenlijk? Waarom vertrouwen wij? Slaan wij de krant open? Tegenwoordig doen we een app. Kijken we het op de app. En maken ons daar ontzettend van afhankelijk. We kijken niet meer naar boven. We kijken gewoon naar beneden eigenlijk. Hè? Dus we laten andere mensen voor ons naar boven kijken. En wij kijken naar de krant. En hebben daardoor verwachtingen over wat het weer zou moeten zijn. Of het klimaat zou moeten worden.
In hoeverre hangen ook, bijvoorbeeld, we hebben het over het internationaal geofysisch jaar. We hebben het over de Koude Oorlog. Nou, die twee dingen hangen met elkaar samen. Op het moment dat daar ook, want deels in het geofysisch jaar, als ik het goed heb, wordt er ook data verzameld die later de eerste soort van sterke wetenschappelijke aanwijzing geeft voor een stijgende concentratie CO2 in de atmosfeer en daarmee ook stijgende temperatuur. Wat is precies de relatie tussen ook die nieuwe wetenschap en die ontdekking van klimaatverandering, zou je kunnen noemen, althans hoe we het nu zien?
Ja, dat zit hem denk ik vooral inderdaad in het bij elkaar brengen. Computers hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Modellen, de eerste grote modellen, als we denken aan de Club van Rome, dat zijn echt kleine computers. Nou ja, het zijn wel grote computers geweest natuurlijk. Mm-hmm. Groter dan we ons nu kunnen voorstellen. Ja. Maar het zijn relatief kleine modellen geweest waarin ook bevolkingsgroei en dat soort dingen in kaart gebracht werden. Hè? Dus het volgens hele simpele ecologische modellen. Maar dat kon inderdaad alleen maar op basis van al die variabelen die door satellieten en computers en allerlei andere meetinstrumenten zijn verzameld. En dan praten we echt over de jaren 70. Inzicht over klimaatbedreiging, leefomgevingsbedreiging is natuurlijk al veel ouder. In de 19e eeuw klagen mensen natuurlijk over de rook in de industriële revolutie. Dus het is hier wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Maar dat je dat echt kunt gaan modelleren, dat je dan een scenario kan gaan uitdenken. Maar wacht eens even, over 50 jaar dan hebben we een probleem. Dat ontstaat dan in de jaren 70 inderdaad als gevolg van dit soort datacentra.
Heeft dat ook gevolgen voor de politiek en hoe bijvoorbeeld de maatschappelijke discussie over weer en milieu gevoerd wordt? Want ik weet bijvoorbeeld oorspronkelijk, de milieubeweging begint ook een beetje met vooral protest tegen chemicaliën en vervuiling. Op een gegeven moment focust zich dat ook iets meer op klimaat. Denk je dat daar ook een soort relatie bestaat tussen die technologische ontwikkeling, die nieuwe manieren van wetenschap?
Ik denk dat een belangrijke factor is het CFK-verhaal. Ik denk dat misschien mijn collega Peter van Dam daar misschien nog meer over weet en meer kan vertellen, ook over die laatste helft van de 20e eeuw. Maar je ziet inderdaad dat eerdere successen met CFK's uit de lucht te halen en internationale afspraken erover, zure regen in de jaren 80, dat soort debatten, een grote bijdrage hebben geleverd aan bewustvorming. En niet alleen milieuvervuiling, maar dat het gaat over veranderend klimaat. Dat is denk ik iets van de jaren 80 en 90 geweest. Of er een directe rol is geweest tussen die grote klimaatdatacentra die in de jaren 50, 60 zijn opgebouwd en bewustwording en vervolgens activisme van het publiek. Ja, dat is nog een beetje een open vraag. Dat is natuurlijk ook een vraag voor wetenschapscommunicaties. Hoe hebben überhaupt de afgelopen 50 jaar klimaatwetenschappers hun wetenschap eigenlijk gecommuniceerd?
Ja. Oké, nou, dankjewel in ieder geval voor je uitleg, Robert-Jan. En ik wil ook nog eventjes aan Peter eventueel ruimte geven. Als je, mocht je zelf nog iets willen toevoegen of ook een vraag hebben, dan kun je dat nu doen. En dan gaan we daarna verder richten we ons daarna op jou.
Nou, ik was wel benieuwd naar, je liet net eigenlijk vallen en liet ook heel mooi zien hoe wetenschap zich ontwikkelt eigenlijk onder invloed van politieke verhoudingen. En hoe er geld komt om bepaalde vragen te onderzoeken. Ik was wel benieuwd hoe je kijkt naar de andere kant. In hoeverre ook met name natuurlijk ook milieu- en klimaatwetenschappers in de loop van de 20e eeuw steeds vaker ook politieke vraagstukken gaan agenderen. Je haalde al even de Club van Rome aan. Natuurlijk echt een soort schoolvoorbeeld van waar wetenschappers eigenlijk proberen om een onderwerp op de kaart te zetten in de politiek. Is dat nieuw? Is dat iets wat we voor de 20e eeuw anders zien gebeuren dan daarvoor? Of hoe kijk jij hier naar?
Nou ja, goed. Kijken we dan naar specifiek klimaatwetenschappers of wetenschappers in het algemeen? Ik denk dat als je kijkt naar de 19e eeuw, zijn er hele mooie debatten in de Tweede Kamer over bijvoorbeeld bodemerosie en landbouw. Wat landbouw doet met bodem. En dan komt het initiatief vooral vanuit wetenschappers die in Nederlands-Indië op dat moment werken met grote culturen. En daar dus van alles in kaart willen brengen. Maar dan is het natuurlijk altijd wel van een economische blik. Hè? Dus die zorgen zijn nooit ecologisch in eerste instantie, maar in eerste instantie economisch. Van, zijn we niet bezig onze eigen economie te gronden gaan richten? Dus wetenschappers als lobbyisten voor een meer duurzame benadering van de planeet, dat zie je in de 19e eeuw inderdaad al wel opkomen. Niet zozeer bij meteorologen, maar wel bijvoorbeeld bij landbouwwetenschappers, ecologen en andere levenswetenschappers.
Oké. Dankjewel, Robert-Jan, voor je bijdrage. Heel interessant. En dan gaan we nu eventjes weer naar de animatie. Geoengineering is een ontzettend breed onderwerp met veel complexe technologieën en onderzoeksprojecten. Om een beeld te geven van wat er zoal speelt op dat gebied, hebben we Studio Jakthond gevraagd animaties te maken van enkele projecten. En om ook bepaalde termen en concepten uit te leggen. Vandaag is dat cloud seeding.
Cloud seeding is het kunstmatig maken van regen. Hierbij worden zilverjodide kristallen aan wolken toegevoegd, waardoor er in theorie neerslag zou kunnen ontstaan. Verschillende landen proberen cloud seeding te gebruiken om weersextremen te bestrijden. Maar de effectiviteit hiervan is omstreden. Iemand die vroeg met deze techniek begon te experimenteren was de Nederlander August Willem Veraard. Deze amateur meteoroloog probeerde het al in 1930 te laten regenen door wolken te bestrooien met ijs.
Mocht je deze podcast beluisteren en niet bekijken, de animaties zijn ook als losse video's terug te vinden op de website. Een link naar deze animatie vind je in de show notes. Peter van Dam, welkom. Jij bent hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En je onderzoekt de geschiedenis van maatschappelijk initiatief en activisme. Daarnaast leid je de onderzoeksgroep Environment and Society, Contestation and Governance, die analyseert hoe mensen vroeger dachten, actie voerden en onderhandelden over milieu en klimaat. We hadden het net eventjes over de samenhang tussen wetenschap en de opkomst van milieuactivisme. En ik ben benieuwd of jij daar Of jij er misschien wat meer over weet. Is er een moment waarop milieuactivisme begint te verschuiven naar klimaatactivisme?
Ja, die is er. Het is natuurlijk wel een... Het is niet echt een verschuiving. Want als je heel goed kijkt, bijvoorbeeld nu ook nog steeds naar demonstraties, welke organisaties dragen die, dan zijn dat met name de organisaties die we nog herkennen als de milieuorganisaties die in de jaren 70, 80 met name actief zijn geworden. Die zijn zich de afgelopen 20 jaar steeds meer op het onderwerp klimaat gaan richten. Dat was heel lang al wel een onderwerp waar ze een beetje mee bezig waren, maar is eigenlijk de laatste 20 jaar echt een hoofdonderwerp geworden van dat maatschappelijk activisme. En het zijn dus voor het grootste deel eigenlijk organisaties die veel ouder zijn, die we al veel langer kennen en die ook allerlei andere onderwerpen hebben geagendeerd, maar die beginnen zich nu heel nadrukkelijk op klimaat te richten.
En van waar is het juist in de jaren 70 en 80 het moment dat je zo'n soort van... ja, golf aan milieuactivisme krijgt? Wat zijn de ontwikkelingen die in die tijd plaatsvinden?
Ja, nou, je hebt eigenlijk al in het begin van de 20e eeuw een groep milieuorganisaties. Dat zijn eigenlijk natuur en met name natuurbehoudgroepen. Natuurmonumenten in Nederland is natuurlijk het beroemdste voorbeeld. Die beginnen aan het begin van de 20e eeuw eigenlijk te zeggen dat er natuurgebieden zijn die bedreigd worden door dat er steeds meer landschap in cultuur gebracht wordt, doordat er steden uitbreiden, natuurlijk ook door fabrieken, industrialisatie. Die gaan hele specifieke gebieden opkopen en apart zetten en afschermen en proberen te zorgen dat die behouden blijven grotendeels zoals ze zijn of misschien sowieso weer opnieuw ontwikkeld worden. En dan komt er eigenlijk een tweede golf van milieuactivistische organisaties de jaren 60, 70 op en die reageren op wat we vaak de grote versnelling noemen. Wordt ook hier in de tentoonstelling zo genoemd, zag ik. De enorme explosie van de consumptiemaatschappij. Een enorme toename van het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook in productie, een enorme schaalvergroting. Die tot vervuiling van ongekende proporties leidt. En dat is ook eigenlijk het onderwerp waar ze in eerste instantie dan vooral tegen ageren. Is vervuiling in de eigen omgeving. Sommige mensen herinneren zich misschien nog de Rijn die helemaal vol lag met dode vissen. Dat soort echt hele acute vervuilingsproblematiek en gaan van daaruit eigenlijk steeds meer van dat soort problemen aan de kaak stellen.
Mm-hmm. En vanaf welk moment wordt klimaatverandering dan ook een thema wat daar heel erg bij betrokken raakt? Hoe gaat dat proces eigenlijk dat het van de wetenschappers naar de activisten komt, zeg maar?
Ja, dat duurt in het geval van klimaatverandering eigenlijk best lang. Mm-hmm. Want eigenlijk zeker vanaf de jaren 70 gaat het in de wetenschap al over het probleem en wordt het nog wel nader over gediscussieerd. Maar vanaf midden van de jaren 80 is eigenlijk duidelijk, hè, klimaatverandering is aan het gebeuren, is een probleem. En er moet ook echt iets veranderen om daar iets aan te doen. Activisten zijn eigenlijk heel terughoudend daarin. Dat heeft hele specifieke redenen. Dat heeft te maken met dat de milieugroepen in Nederland, maar ook in andere West-Europese landen, heel bang zijn dat het conclusie zal zijn dat we dan nucleaire energie nodig hebben. En een hoofdthema in de jaren 80 is juist het verzet tegen nieuwe nucleaire reactoren. Dus dat ligt heel gevoelig. En het heeft ook iets te maken met dat de meeste onderwerpen waar ze zich in de jaren 70 en 80 mee bezighouden concreter zijn, maar vaak ook wel als we op dat onderwerp succes zouden behalen, ook een bijdrage zouden leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot. Dus een heel belangrijk thema in de jaren 70 en 80 is het verminderen van autogebruik. Als je dat lukt, heb je eigenlijk het probleem CO2 ook meteen al aangepakt. En dus is ook heel vaak de calculatie van we hoeven het niet expliciet over klimaatverandering te hebben. We hebben het al over problemen waar mensen in hun eigen omgeving tegenaan lopen, zoals auto's, autovervuiling, lawaai, overlast en dat soort zaken. Als we daar actie over voeren, dan komt het met dat andere punt ook goed. En je ziet dat eigenlijk verschuiven, zoals het heel vaak gaat in activisme, zeker in de 20e eeuw. Doordat dat probleem steeds meer op de internationale agenda komt te staan aan de ene kant. En dat is vaak een soort magneet ook voor activisme. Je ziet het nog steeds altijd als er een grote klimaatconferentie is, leeft ook het klimaatactivisme op. En het probleem wordt gewoon erger. Dus dat is natuurlijk iets wat we niet moeten onderschatten. Klimaatverandering is eigenlijk van een voorspelling van iets waar we last van gaan krijgen, natuurlijk de afgelopen 30 jaar geworden tot iets waar we dagelijks om ons heen de gevolgen al van zien. En dat betekent natuurlijk ook dat het steeds acuter wordt en mensen daar steeds meer ook voor de straat op gaan. Ook omdat, en daar had Robert Jan het net al even over, nog een tijd lang het idee was, met name omdat het in de jaren 80 wel tot op zekere hoogte lukt om zure regen aan te pakken en ook om die CFK's die een groot probleem voor de ozonlaag waren, om dat probleem te stoppen, dat heel lang nog de verwachting was van nou, we hebben de wetenschappelijke consensus, we weten dat er iets moet gebeuren, het staat op de internationale agenda, we hebben zelfs het IPCC dat daarover maatregelen gaat aanbevelen, dus het moet wel goed komen. En we zien natuurlijk dat het niet goed komt op die topconferenties, dat er eigenlijk een soort
padsituatie ontstaat. En dat mensen dus ook een beetje in paniek raken en zeggen, we moeten nu echt iets anders gaan proberen, want het gaat de verkeerde kant op.
Is ook de manier waarop actie gevoerd wordt, is die ook veranderd in die tijd? Natuurlijk is nu de klimaatdemonstratie een heel veel gebruikt medium, zou je kunnen zeggen. Er wordt ook actie gevoerd natuurlijk via sociale media. Dat was in die tijd dan natuurlijk niet zo. Maar wat voor technieken werden er eigenlijk door de eerste milieuactivisten zoal gebruikt?
De allereerste natuurmonumentenachtige, dat zijn echt burgerlijke initiatieven. Hè? Die verzamelen geld in en dat geld gebruiken ze om een natuurgebied te kopen. En op die manier heb je je doel bereikt. Wat je dan in de jaren 60, 70 ziet, zijn groepen die veel aansluiten bij wat met name in de burgerrechtenbeweging gebruikelijk werd. Sit-ins en dat soort acties. Wat opvallend is en bijvoorbeeld Greenpeace is denk ik de meest beroemde daarvan, is dat het ook groepen zijn die eigenlijk van begin af aan heel sterk inzetten op beelden. Beelden maken. En beelden maken die mondiaal, zeg maar, door de media opgepakt kunnen worden. Zoals die hele beroemde foto's van Greenpeace-activisten die tussen walvisvaarders en de walvissen in gaan varen. En daarmee heel krachtige beelden weten te produceren. En dat is eigenlijk heel lang misschien wel het cruciaalste onderdeel van het repertoire geweest. En wat we nu weer terug zien komen rondom klimaatactivisme op veel grotere schaal. En ook dat het niet alleen maar beroepsactivisten zeg maar, zijn, maar veel grotere mensen zijn die burgerlijke ongehoorzaamheidsacties. Die heel erg hoorden bij de burgerrechtenbeweging in de jaren 50, 60. Ook in Nederland in de Vietnambeweging bijvoorbeeld veel gebruikt werden. De vredesbeweging voor een deel, maar die we nu dus ook rondom milieu en klimaat weer veel meer terugzien.
En als we specifiek kijken naar de jaren 60, 70, misschien ook in de jaren 80, op het moment dat je echt die eerste grote golf of die tweede golf van milieuactivisme hebt, zoals je dat zegt. Hebben die ook specifiek in Nederland de politiek beïnvloed? Hebben die invloed gehad op politieke besluitvorming?
Jazeker. Ja, je ziet natuurlijk dat en ze richten zich in eerste instantie dus met name op vervuilingsvraagstukken. En er is een enorme een reeks aan regels bijgekomen natuurlijk over hoe de omgeving schoongehouden moet worden. Aan welke regels bedrijven en andere activiteiten moeten voldoen om op bepaalde plekken te mogen worden uitgevoerd. En we zien natuurlijk ook dat dat nog steeds een enorme rol speelt in hoe milieuactivisme vandaag de dag zich ontwikkelt. Omdat het heel vaak, als er succesvol geprocedeerd wordt, is het op basis van de wet en regelgeving die in die periode vaak is ontstaan. Dus eigenlijk indirect zien we nog steeds daar de gevolgen van terug.
Dan brengt me dat ook naar een ander terrein waarop je veel onderzoek hebt gedaan, namelijk het idee van duurzame consumptie en duurzame producten. Om te beginnen de term duurzaamheid. Dat vind ik een heel interessante term, omdat het wordt heel veel gebruikt, maar het is soms een beetje lastig achterhalen wat het nu eigenlijk betekent. Als we het hebben over duurzame producten, waar hebben we het dan over? Is daar een definitie van?
Er zijn heel veel definities van. Het is ook eigenlijk een heel oud begrip. Hè? Maar wat ze allemaal, denk ik, bij elkaar brengt, is het idee dat het gaat om een manier van consumeren in dit geval, die niet zijn eigen voorwaarden ondermijnt. Dus die houdbaar is over een langere periode. En dat gaat dan zowel, en daarom vind ik het ook vaak wel juist ook een hele waardevolle term, over de natuurlijke voorwaarden. Dat het de manier waarop je met producten omgaat erin moet zijn die niet vervuilt, maar ook over langere perioden die hulpbronnen niet uitput, maar ook over de sociale context. Dus het mag ook niet op basis van uitbuiting of een onhoudbare sociale situatie geproduceerd worden.
Dat wordt ook in de jaren 60 en 70 wordt het al heel erg met elkaar in verband gebracht. Dat je het een niet zonder het ander kan hebben, als het ware.
Ja, in de jaren 60 ligt denk ik de nadruk meer op de sociale kant. Dus op de vraag of mensen eigenlijk wel genoeg of eerlijk betaald krijgen, een eerlijke prijs krijgen. Maar daar wordt ook steeds eigenlijk bij gereflecteerd dat juist, en het gaat natuurlijk in die periode gaat het veel ook over productie in het mondiale zuiden. Dat juist die mensen ook gesteund moeten worden, omdat die ook op een betere manier met de aarde omgaan. En dat wordt eigenlijk in de loop van de jaren 70, 80 steeds belangrijker als onderwerp.
Nu heb je vandaag de dag wel eens dat, hè, je had het net al een beetje meer over inderdaad echt die demonstraties en het idee van burgerlijke ongehoorzaamheid. Vandaag de dag wordt het soms wel eens omschreven dat hè, de systeemverandering die nodig zou zijn om klimaatverandering aan te pakken, die is volgens sommige activisten eigenlijk tegenstrijdig aan het idee van duurzaam consumeren. Hmm. Omdat je daarmee dan eigenlijk doorgaat met de huidige overconsumptie, maar dan met een groene laagje, greenwashing. Werd dat in de jaren 60, 70 ook als tegenstrijdigheid gezien? Of kon dat ook meer in elkaar overlopen?
Ik denk dat er juist in die beweging altijd kritisch is gekeken naar overconsumptie. Mm-hmm. En dat is natuurlijk waar je het dan over hebt. Want we kunnen niet zonder te consumeren, kunnen we niet leven. Dus ergens hebben we consumptie nodig. En als we dus al consumptie nodig hebben, dan is het idee, dan laat het dan in ieder geval duurzaam zijn. En die twee dingen gaan denk ik in veel van deze bewegingen hand in hand. Hè. Je ziet dus dat ze nadenken over waar halen we die producten dan vandaan. Zijn onder wat voor omstandigheden worden die geproduceerd. En hoeveel hebben we daar eigenlijk van nodig. En dus ook heel vaak het idee van nou ja, die producten zijn duurder vaak natuurlijk. Als je er een eerlijke prijs voor wilt betalen. Maar dat kan ook, want we consumeren sowieso veel meer dan we nodig hebben.
Nou, en in de jaren 70 worden er dan ook duurzame producten op de markt gebracht. Of als producten die echt als duurzaam worden aangeprezen. Ja. Om wat voor producten gaat het dan precies? Is het?
Nou, duurzaam is dus al heel lang eigenlijk een woord wat gebruikt werd. En het werd eigenlijk tot in de jaren 60 vooral gebruikt voor dingen die lang meegingen. En op die manier wordt het nog steeds in statistieken ook gebruikt. Als het over duurzame goederen gaat, dan zijn dat dingen die lang bedoeld zijn om lang mee te gaan. Dat is ook heel lang de voornaamste misschien wel zorg geweest als mensen het over duurzame producten hadden. Daar komt in de jaren 60 eigenlijk dat idee bij van om wat voor sociale omstandigheden worden die eigenlijk geproduceerd. Moeten opletten dat mensen niet uitgebuit worden. En dan in de jaren 70 en 80 ook die ecologische kwesties veel meer. Dus wordt er eigenlijk wel goed omgegaan met, als het landbouwproducten zijn, met het land. Een van de allereerste producten waar deze twee dingen ook echt bij elkaar komen is koffie. Mm-hmm. Met name in West-Europa als product. Omdat het idee is dat het mogelijk is om ecologisch verantwoord koffie te telen, juist op kleinere schaal door kleine boeren, die ook in het mondiale economisch systeem eigenlijk het meest in de hoek zitten waar de klappen vallen. En dat je dan biologisch en sociaal verantwoord geproduceerde koffie kunt gaan verkopen. En dat doen allerlei groepjes in de jaren 70 en 80, met name in de jaren 80 dan op wat grotere schaal in Nederland. En dat komt dan uiteindelijk uit bij het keurmerk Max Havelaar bijvoorbeeld. Mm. Wat dan ook echt wil garanderen dat iedereen die dat keurmerk heeft aan die voorwaarden voldoet. En dat zo'n product dan ook in een supermarkt en niet alleen maar ergens in de marge in een wereldwinkel die er één of twee dagen per week ergens open is, te kopen is.
Ja. Want je hebt zelf onder andere onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van Fairtrade. En naar tenminste Fairtrade en Max Havelaar, dat zijn keurmerken die aan elkaar verwant zijn, toch? Dat is,
sterker nog, Max Havelaar heet tegenwoordig Fairtrade
precies,
Nederland.
Ja, ik krijg soms nog een beetje in de war, maar dat is inderdaad de combinatie. Dat richtte zich inderdaad ook vooral op eerlijke handel en eerlijke prijs. Speelde duurzaamheid daar vanaf het begin ook al een rol?
Ja, veel meer dan ik gedacht had. Toen ik aan het onderzoek begon, dacht ik dat het een onderzoek zou worden over economische rechtvaardigheid met name. En het viel me eigenlijk op hoe belangrijk al vanaf de jaren 70 ook die ecologische milieukant daarin was. En dat bijvoorbeeld dus in de criteria van Max Havelaar ook al criteria stonden over de omgang met de natuur. Maar ook op veel kleinere schaal. Dus ik heb veel onderzoek gedaan, juist ook naar hoe mensen dat in hun eigen omgeving gedaan hebben. Dus bijvoorbeeld in wereldwinkelgroepen, wat niet van het soort winkeltjes waren wat we nu kennen, maar vaak echt mensen die een kraampje één keer per week ergens hadden, of in een kerk een hoekje kregen wat ze dan eens per week of twee keer per week bemensten. En een van de dingen waar ik helemaal niet op gerekend had, is dat in een lijsten van wat ze dan eigenlijk verkochten, heel vaak een paar houtsnijwerkbeeldjes en koffie en soms ook thee, maar ook bijna altijd wc-papier van gerecycled papier. En dat dus ook voor veel mensen echt bij elkaar hoorde, dat je goed omging met mensen en met name ook aan die sociale rechtvaardigheid dacht, maar ook dacht aan een levensstijl die bewust was van de impact die je op het milieu zou kunnen hebben. En eigenlijk allerlei groepen bij elkaar bracht die dat belangrijk vonden en daar de mogelijkheid probeerden te geven om in het dagelijks leven. En dat is denk ik het belangrijke daaraan, alvast een beetje meer volgens je eigen principes te kunnen leven.
Ja, en de ontwikkeling is sindsdien best wel snel gegaan, in de zin dat nu Fairtrade producten in heel veel supermarkten te krijgen zijn. Heel veel supermarkten proberen toch ook in ieder geval nominaal iets aan duurzaamheid te doen, zoals het dan heet. Of inderdaad, met een al is het maar met een groene verpakking. Hoe is die ontwikkeling ontstaan? Sinds wanneer is dat in zo'n stroomversnelling gekomen?
Met name in de jaren 80 is dat in een stroomversnelling gekomen. Het heeft iets met de veranderende houding van activisten te maken, die eigenlijk steeds vaker gaan zien van, hey, de politiek reageert heel traag, is heel moeilijk om in beweging te krijgen. Individuele bedrijven, die kun je eigenlijk goed onder druk zetten door ze te boycotten, door ook gewoon voor de deur te gaan zitten, zeker bij supermarkten. En die gaan veel sneller een beetje meebewegen. Maar er zijn ook steeds meer ondernemers die zien op de een of andere manier een belang in het meedenken over wat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Ook onder druk van die activisten, maar ook zijn ook ideologische ontwikkelingen binnen dat bedrijfsleven die daaraan bijdragen. En je ziet dus vanaf de jaren 80 steeds vaker samenwerkingen tussen bedrijfsleven en activisten opkomen. Bijvoorbeeld rondom die keurmerken, ook over ideeën over wat maatschappelijk verantwoord ondernemen dan eigenlijk zou zijn. Die ertoe leiden dat eigenlijk tegenwoordig ieder bedrijf wel iets moet met die verantwoordelijkheid. Natuurlijk heel verschillend hoe dat ingevuld wordt. Maar je ziet dat eigenlijk tegenwoordig gemeengoed is dat een bedrijf een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. En dat die daar op de een of andere manier invulling aan moet worden gegeven.
Maar nu is het vaak wel zo, tenminste. Er zijn heel veel artikelen te koop die zich op de een of andere manier duurzaam noemen. Vaak is het dan een beetje moeilijk te bepalen wat dan eigenlijk, ook omdat duurzaam, zoals je al zegt, zoveel verschillende definities heeft, dat het niet echt een soort officieel criterium is. En dan komt al snel de beschuldiging van greenwashing. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Denk je van, je zou kunnen zeggen, misschien aan de ene kant is het goed dat er nu meer aandacht is voor duurzaamheid. Aan de andere kant lijkt het ook een beetje te verwateren wat daadwerkelijk als duurzaam geldt. Wat is je mening ook als je kijkt naar hoe het zich ontwikkeld heeft?
Ik heb er hele gemengde gevoelens over. Ik denk aan de ene kant is het veel beter dat we nu in een situatie zitten waarin je tegen bedrijven kunt zeggen, je hebt een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat niet gewoon wordt afgewezen. Nog in de jaren 70 zeiden bedrijven, onze verantwoordelijkheid is het beste product voor de laagste prijs aan een consument geven. En dat is onze verantwoordelijkheid. Daarmee stuurden ze dan activisten weer weg. En tegenwoordig heb je een heel andere discussie. Dus je kunt op het moment dat een bedrijf groene claims doet, kun je natuurlijk als activist, en dat zien we ook heel vaak gebeuren, ze ook daaraan gaan houden en zeggen, oké, maar jullie zeggen dit, maar we zien dit gebeuren, hoe zit dat? En dat is dus een ingang die je denk ik in het verleden niet had. Aan de andere kant zit natuurlijk een enorm risico aan deze ontwikkeling, omdat het betekent dat we als consumenten vaak niet zo goed kunnen overzien wat er waar is aan die claims. En dat natuurlijk een bedrijf wat meedoet in zo'n verhaal, maar er eigenlijk niet achter staat, voortdurend zal proberen om er op de een of andere manier water bij de wijn te doen, waardoor de impact niet heel groot is. Maar voor een deel is denk ik de angst voor greenwashing misschien ook iets waar we het liever over hebben dan over de vraag in hoeverre het nou eigenlijk alleen maar de verantwoordelijkheid van die bedrijven is. Mm-hmm. Want een heel groot deel van of we uiteindelijk duurzaam consumeren ligt niet bij de bedrijven, maar ook bij hoeveel van de producten we eigenlijk kopen en ook welke producten er volgens de heersende regelgeving eigenlijk op de markt mogen komen. En dat zijn dingen waar die bedrijven niet zelf de primaire, of in ieder geval niet in hun eentje, de verantwoordelijkheid voor dragen.
Oké. Dankjewel, Peter, voor je bijdrage. En ik wil ook even dit keer aan Robert-Jan ook de ruimte geven om eventueel ook iets te vragen of te reageren als hij dat zou willen.
Ja, nou ja, Peter, ik dacht, ik vond het heel leuk. We hebben het eerst even klimaatwetenschappers gehaald. Nu hebben we eigenlijk over de mensen die wat gingen doen met die informatie. Ik vroeg me ook af, er zijn ook andere groepen natuurlijk. Je hebt aan de ene kant bijvoorbeeld hele grote bewegingen van klimaatsceptici die in de jaren 80, 90 opkomen. Maar ik zat ook even te denken aan een soort groep liberale optimisten, jaren 80. Ik moet even denken aan TROS-programma's met Ed Nijpels en Giet Tietelaar. Waar zou jij, denk je, de opkomst juist van het technologische optimisme en fixisme plaatsen? Wanneer komt dat eigenlijk op? Dat mensen denken, hey, we bouwen een instrumentje, Delft stuurt een paar ingenieurs en we lossen het probleem op. Zie jij ook ergens een soort parallelle ontwikkeling met die klimaatactivisten?
Ja, ik denk dat misschien, het is zeker, hoort bij die naoorlogse moderniseringsgolf. Hè? Diezelfde golf die tot die schaalvergroting leidt in de industrie, leidt ook tot het idee dat we dingen kunnen bouwen die zo goed zijn dat we hier geen problemen in. Dus denk aan die enorme stuwdammen, die elektriciteit, en die dan ook meteen al schone elektriciteit, die we natuurlijk allemaal niet in onze achtertuin willen hebben, maar wel ergens ver weg, en die dan ook groots gevierd worden in de media als een soort van nieuwe groene project. Maar hetzelfde zie je heel lang, denk ik, en zeker aan de rechterkant van het spectrum, rondom nucleaire energie, dat echt de toekomst is, een groene toekomst heeft. Dat is bijvoorbeeld als in Nederland in de jaren 50, 60 gas gevonden wordt, dan wordt meteen gezegd, nou ja, we moeten dit eigenlijk in 20 jaar opgebruiken, want daarna is de toekomst is nucleaire energie. Daar gaan we al onze energie vandaan halen. Dus het hoort, denk ik, heel erg bij dat naoorlogs vooruitgangsoptimisme. En wordt denk ik ook keer op keer op de een of andere manier, in ieder geval in de ogen van die optimisten, weer bevestigd. Hè, rondom dit soort momenten. Dat als er een probleem is met vervuiling in een rivier, dan zet je een aantal filters neer, je maakt een aantal afspraken en dan ziet het er een paar jaar later inderdaad beter uit dan het er op dat moment uitziet. En dat zien we dus ook op grotere schaal in de jaren 80 nog gebeuren rondom het gat in de ozonlaag, zure regen, dat soort problemen. En het loopt eigenlijk vast als we zien dat een probleem als CO2 zo complex is, maar ook denk ik zoveel fundamenteler de vraag stelt of dit systeem op deze manier eigenlijk wel houdbaar is, dat technologische optimisme niet meer werkt. Maar het is er natuurlijk nog steeds. Als we hier in de tentoonstelling zien dat er het idee van we kunnen uiteindelijk CO2 gewoon gaan afvangen en daar nuttige dingen mee maken, zie je natuurlijk nog steeds wel een voortzetting van zo'n soort optimisme van uiteindelijk komen we er met een paar nieuwe slimme technieken misschien toch wel weer uit.
Ja, denk je dat misschien ook... Ik heb bijvoorbeeld ook... We hebben hier eerder ook gesproken met Jeroen Oom, ook van de Universiteit Utrecht, die bijvoorbeeld in een van zijn... in zijn boek Imagining Climate Engineering bijvoorbeeld ook de theorie voorstelt van... Ja, heeft het ook te maken met het feit dat we bijvoorbeeld steeds meer weermodellen met satellietdata en zo kunnen maken. We hadden het eerder al over weer meteorologie als ook een soort van poging om controle te krijgen over een heel complex systeem. Lijkt daarmee het weer niet ook beheersbaarder als je het in één model kan vangen, in één model kan... Heel veel klimaatmodellen zijn nu ook nog de manier waarop bijvoorbeeld onderzoek gedaan wordt naar stratospheric aerosol injection, wat een van de controversiële vormen van geoengineering is.
Ja, dat soort debatten zien we in de genetica. Ik laat mijn studenten altijd de film Jurassic Park zien. Het gaat niet over dinosaurus, het gaat eigenlijk, de grootste vijand in die film is een storm. En ik denk dat Ian Malcolm eigenlijk een soort van voorbeeld hier zou kunnen zijn. Hè? Van, het gaat eigenlijk altijd over controle en a life finds a way. Hè? Dus we kunnen gewoon de natuur niet controleren. En we schijnen iedere keer opnieuw die les weer te moeten leren. En dat maakt dan een heel fascinerend historisch onderwerp. Maar ook wel soms een beetje... Dat is ook een beetje ontmoedigend. Zo van, oh ja, daar gaan we weer. Hè? Het is natuurlijk een systeemprobleem. En daar moeten dus ook systeemoplossingen voor komen. Het is een wicked probleem. Hè? Op het moment dat je begint te klooien met het probleem, het probeert op te lossen, gaat er ergens anders weer iets mis. Hè? Dus het is echt zo'n Rubik's puzzel. Dus ja, we moeten een systematische blik kijken waar we niet alleen naar nu kijken, maar ook naar het verleden. En ik denk dat we historisch ook meer moeten betrekken in dit soort discussies.
Ja, er hoort ook een soort deemoed eigenlijk bijna bij. Ik vond het heel indrukwekkend net om die koelkast te zien, waar de eerste koelkasten gebruik maken van hartstikke gevaarlijke stoffen. En dan komt de oplossing, staat er natuurlijk ook bij. En dat is een koelkast met CFK's, waar we dan weer in de jaren 80 van ontdekken dat die heel slecht zijn voor de ozonlaag. Zo zie je dat je gewoon vaak ook echt niet van tevoren goed kunt voorspellen of de oplossing uiteindelijk niet weer een zelfs nog groter probleem oplevert. En zeker als je de oplossing meteen op een enorme schaal wilt uitrollen, is dat natuurlijk een enorm risico als blijkt dat er dan weer onverwachte, en er zijn altijd onverwachte risico's bij dit soort oplossingen. En dat het dus ook een kwestie is van niet in één keer te veel willen, denk ik, in dit soort gevallen.
Oké, okay, nou dank jullie wel allebei voor jullie aanwezigheid vandaag, Robert-Jan en Peter. En de volgende aflevering van deze podcast verschijnt volgende week. Wil je nu al meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan de tentoonstelling Design voor de Planeet in Design Museum Den Bosch. Tot en met 12 januari 2025. Of bezoek de derde verdieping op onze website. Hier vind je aanvullende artikelen en video's over dit onderwerp. En dan nog even dit. Deze podcast hadden we niet kunnen maken zonder de steun van onze vrienden, members en patrons. Wil jij in de toekomst meer van dit soort podcasts horen? Overweeg dan om vriend te worden. Kijk voor meer informatie op www.designmuseum.nl. Audio en video werden verzorgd door Smart Media Productions. De animatie werd gemaakt door Jachthoend en ingesproken door Florian Verhagen. De muziek werd gecomponeerd door Jelle Meuwse van We Hear You. Onderzoek en redactie door Lydia van der Made. En dit is een productie van Design Museum Den Bosch.